Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 17 zingen wij het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En wat er verder volgt, Psalm 17, vers 3. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het 13e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Romeinen 13, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, De Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oogsten zijn niet tot een vrees den goede werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, en wreekster tot straf degene die kwaad doen. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om de straffen, maar ook om de conscientie wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods, in hetzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting dien gij de schatting, tol dien gij de tol, vrezen dien gij de vrezen, eer dien gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldigs dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is dat wij nu uit den slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hadden. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 13 en daarvan de versen 13 en 14. Waar we Gods woord lezen, laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover. Gemeente, wij vinden hier een oproep om eerlijk te wandelen. Een oproep om eerlijk te wandelen. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats een oproep die de werken der duisternis ontdekt. In de tweede plaats een oproep die op het kleed van Christus wijst. En in de derde plaats een oproep die tegen de kwade begeerlijkheid waarschuwt. Dus wij vinden hier een oproep om eerlijk te wandelen. Drie gedachten. In de eerste plaats een oproep die de werken der duisternis ontdekt. Ze worden ons genoemd in een korte samenvatting in het 13e vers. In de tweede plaats een oproep die op het kleed van Christus wijst. Het eerste gedeelte van het 14e vers. Maar doet aan de Heere Jezus Christus. En onze derde gedachte een oproep die tegen de kwade begeerlijkheid waarschuwt. Het slot van het 14e vers. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Gemeente, een waarschuwend woord vanmorgen. Dat is ook wel nodig. Vindt u dat het allemaal goed gaat in Nederland? Als wij zo alleen het nieuws van de achterliggende week eens op een rijtje zetten, wat er allemaal gebeurt. Ik ga daar niet over uitweiden. Maar waar bijvoorbeeld kerkgebouwen in Amsterdam voor misbruikt worden. En wie daar dan medewerking aan verlenen. Dan hebben wij reden om ons grote zorgen te maken. En nu zouden we heel veel kunnen zeggen over een wereld die in de zonde leeft en met Gods woord geen rekening houdt. Maar gemeente, vindt u dat het goed gaat in de kerk? Vindt u dat het goed gaat in uw eigen persoonlijke leven? Vindt u dat het goed gaat met uw kinderen, in uw gezin? En wat is het daarom goed ook om maar bij onszelf te blijven en het woord naast ons eigen leven te leggen, wat in deze morgen onze aandacht vraagt? Het gaat, dat zou u misschien niet zo verwachten, maar het gaat over de liefde. Ja, het gaat in dit stukje over de liefde, jongens en meisjes, tot God en tot de naaste. Daar schrijft de apostel Paulus over. Dat is wat we met een moeilijk woord noemen de pericoop waarin deze tekstwoorden staan. Het gaat over de liefde en liefde moet blijken. De liefde tot God, de liefde tot de naaste, de liefde tot Gods wet moet blijken. En dan denk ik dat wij leven in een tijd waarin de liefde van velen aan het verkouden is. En dat daarom ook zo'n oproep wel op zijn plaats is, die de apostel Paulus hier doet, laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Hij spreekt tegen de Romeinen, tegen de gemeente van Rome, want aan hen is deze brief geschreven. En deze mensen komen voor het merendeel uit het heidendom. En ze hebben eertijds gewandeld in de duisternis, in de nacht van de onwetendheid. En zij deden ook de werken der duisternis. Zij sliepen een zondeslaap. Zij kenden God niet. Zij leefden zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dat was ook aan hun levenswandel te zien. Zoals je dat ook kunt zien aan de levenswandel van een werelds mens. De wereld doet de werken der duisternis. Nou, wat is er gebeurd in het leven van deze mensen? Zij zijn gekomen tot het licht. De Heere heeft hen uit de duisternis getrokken. Door zijn woord en door zijn geest. Zij zijn gekomen tot het licht van de zaligmakende kennis. En dan is het onmogelijk dat mensen dan de werken der duisternis nog langer zouden blijven doen. En in dat licht staat deze waarschuwing. Het is een waarschuwing aan het adres van kerkmensen. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is een waarschuwing vooral ook aan het adres van begenadigde mensen. Mensen die gekomen zijn tot het licht van de zaligmakende kennis. Daar hoort een wandel bij. Niet een wandel in duisternis. Een oud gezegde is, zij willen wel naar de hemel gaan, maar houden vlees en wereld aan. Dat kan niet. Dat kan niet. Daar hoort een bepaalde levenswandel bij. En daar legt de apostel de vinger bij in dit gedeelte. En dat doet hij uit liefde. Het gaat over de liefde. De liefde, jongens en meisjes, tot de Heere en zijn dienst. En zo klinkt ook in deze tekstwoorden van morgen, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwige goed. Bovendien wijst de apostel op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De dag nadert. En wij moeten ook leven in het besef dat Hij komt. En hoe zal Hij ons dan vinden? Vindt hij ons dan doende de werken van de duisternis? Of is er gemeenschap met hem? Dat is eigenlijk waar het over gaat. Verwachten wij die dag? En is dat ook aan ons leven te zien, jonge mensen? Dat de dag heel nabij is. De Heere roept het ons toe. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Het is als het ware een bazuinstoot die de apostel blaast in de nacht of in de vroege morgen van de dag. Laat ons als in de dag wandelen. Heb de duisternis niet lief? Heb de werken van de duisternis, waar ik er straks een paar van zal noemen, niet lief? Kwaaddoeners, dat zijn mensen die houden van de nacht. Zij houden niet van het licht, want dan wordt er gezien wat zij doen. Dieven die doen hun werk het liefst in de nacht. En dat is ook zo van mensen die de zonde lief hebben. Het licht is in de wereld gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Laat ons als in de dag wandelen. En niet de werken der duisternis doen. En die werken der duisternis die worden hier samengevat in drie woordparen. Zes zonden worden genoemd, telkens twee aan twee. En dan gebruikt de apostel de meervoudsvorm. Hij heeft het over brasserijen, dronkenschappen, slaapkamers, ontuchtigheden. Dus dat betekent, het is niet één keer dat dit voorkomt, maar er zijn mensen die doen dat keer op keer. Het is als het ware hun leven, meervoud. En het mag ons leven niet zijn, laat ons als in de dag wandelen. En die zes zonden die hij noemt, die zijn ook aan elkaar verwant. Waar het één is, daar is ook vaak het ander. Deze zonden zijn familie van elkaar. En je zou ook kunnen zeggen, de ene zonde die wordt uit de andere zonde geboren. Het gaat als het ware van kwaad tot erger. Nee, het is geen lijst die helemaal af is. Het zijn zomaar een paar kernzonden. Dezezelfde apostel schrijft ook aan de Galaten in het 5e hoofdstuk. En dan maakt hij de lijst die heel veel op deze lijkt een stukje langer. En dan zegt hij, de werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook gezegd heb, die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Zo ernstig is het wel. Het is niet zo als men in onze tijd leert, je kunt deze dingen doen en toch wel naar de hemel gaan. Nee, dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, die deze dingen doen, die beërven het koninkrijk Gods niet. En daarom heeft hij het oog op ons zielenheil. Als de apostel zegt, laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Wat betekent dat eerlijk wandelen? Nou, een woordje wat wij allemaal begrijpen is het woordje fatsoen. Daar heeft het allemaal mee te maken. Laten wij fatsoenlijk doen. Laten wij waardig wandelen. Laten wij eerbaar wandelen. En dat niet alleen dat we mensen geen aanstoot zouden geven, maar bovenal ook eerbaar voor God. Voor God en voor de mensen. Bewaar je fatsoen. Wat is dat fatsoen? We leven in een tijd, gemeente, waarin mensen nog nauwelijks fatsoen hebben. Mensen zijn de schaamte voorbij. Men durft zomaar alles te zeggen. Kinderen durven zoveel te zeggen tegen hun ouders. Mensen durven zoveel te zeggen tegen ambtsdragers. Wat zeggen wij allemaal? Hoe gedragen wij ons in het openbaar? Hoe kleden wij ons in het openbaar? Is er nog fatsoen? Als je buiten komt, als je onder de mensen komt, als je naar de kerk gaat. En nou heeft deze wereld hele andere regels voor fatsoen dan Gods woord. En het gaat ons niet om de regels van de wereld, want daar is het fatsoen al zo ver weg. Maar het gaat ons om de regels van Gods woord. Wat is naar de regel van Gods woord normaal? En waar moeten wij ons voor schamen? We moeten dat toetsen aan Gods heilig woord. Iedere huwelijksdienst wordt de bruid ertoe opgeroepen om in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht te wandelen. Dat is fatsoen. Dat is het Bijbelse fatsoen. Ingetogen, eerbaar, zonder wereldlijke pracht. En dan noemt hij hier 6 dingen. Hij zegt niet in brasserijen en dronkenschappen. Want er worden er grenzen overschreden. Dat is niet fatsoenlijk. Grenzen op het gebied van de overdaad. Als mensen geen normen meer stellen aan alcoholgebruik, jongelui, bewaar je fatsoen, zegt apostel Paulus vanmorgen tegen je. Niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Dan worden er grenzen overschreden, grenzen op het gebied van de seksualiteit. Waar de Heere in zijn woord heel duidelijk grenzen aanstelt, dan worden grenzen overschreden op het gebied van de zeden. Zedeloosheid, onreinheid, hoererij. De kanttekening zegt, geile en onkuise dartelheden. Dat wordt ermee bedoeld, dan hoef ik het denk ik ook verder niet meer uit te leggen. Niet in twist en nijdigheid. Wat betekent dat nijdigheid? Nijdigheid, dat betekent jaloezie. Dat de ander iets heeft wat ik niet heb. Er worden ook grenzen overschreden. Grenzen als het gaat over de begeerten. Een ander niet gunnen wat van de ander is op welk gebied dan ook. Wie bepaalt eigenlijk de grenzen? Gods woord. Gods wet. Als je de grenzen wil lezen, jonge mensen, lees de zondagen in de Heidelbergse catechismus over de uitleg van de 10 geboden. Die zijn glashelder. Worden heel eenvoudig uitgelegd. Dat is waarbinnen wij ons moeten begeven. Bewaar je fatsoen, zegt de apostel. Hij zegt heel duidelijk hier wat er allemaal niet mag. Hij zegt dat mag niet. Nou ja, dat klinkt vandaag als een heel lelijk woord als je dat zegt, dat mag niet. Maar Paulus durft dat gewoon te zeggen. En ik denk dat we dat als ouders ook gewoon maar moeten blijven zeggen. Dat mag niet. En natuurlijk gaan we dan ook uitleggen waarom dat niet mag. Maar het is natuurlijk wel heel naar dat je het niet meer eens mag zeggen in deze tijd. Wij moeten mensen allemaal hun eigen ding laten doen. Als jij dat fijn vindt om te doen, wel nu, dan doe je dat toch? Nee, dat mag niet. Dat verbiedt de Heere in zijn woord. En niet alleen zeggen wat niet mag, daar gaat het in deze preek ook niet alleen over. Straks in onze tweede gedachte gaat het over wat wel mag. En daar heeft de apostel ook over gesproken als hij het heeft over het aandoen van de wapenrusting. Dat mag wel. Die twee kanten, die klinken door hier tot de gemeente van Rome en vanmorgen ook tot ons. Ach, misschien zegt iemand vanmorgen in de kerk, dominee, ik herken me helemaal niet in dit zonderegister. Ik hou me daar verre van. Van al dat gedoe, brasserijen, dronkenschappen, slaapkamers, ontuchtigheden. Ach, dan kent u uw eigen hart niet. De Heere oordeelt niet alleen over onze daden, maar de Heere oordeelt over ons hart. Het gaat over de begeerte hier van binnen. Ook al komen ze misschien niet eens naar buiten, kan het toch zo zijn dat we onze ogen vol hebben van overspel. Terwijl niemand dat ziet of niemand daar erg in heeft. Het gaat niet alleen om de uitleving, dat is natuurlijk wel heel erg. Maar het gaat zelfs ook over de inleving. Want de bron is het hart, waar al deze dingen uit voortkomen. En velen leven nog in de nacht. Zij leven in de duisternis. Zij doen de werken der duisternis. En de dag is zo dichtbij gekomen. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wat zal het zijn als die dag straks uw duisternis of jouw duisternis in het licht zal stellen. En als alle dingen geopenbaard zullen worden. Laat ons eerlijk wandelen. Laat ons waardig wandelen. Laat ons naar Gods woord wandelen. Jongens en meisjes, het is het jaar 386. Dat is al heel lang geleden. Ik neem jullie vanmorgen even mee naar Italië. Naar de stad Milaan. En ergens daar in de tuin, daar loopt een jonge man van 32 jaar. Hij heeft gestudeerd. En net als bij vele andere studenten was het ook bij hem zo. De zuigkracht van de wereld, die kon hij niet weerstaan. Hij werd meegetrokken. Hoewel hij een christelijke opvoeding had gehad, een godvrezende moeder, die dagelijks voor hem bad. En God had hem niet losgelaten. Hij verkeerde in een enorme worsteling. Inmiddels was hij er innerlijk ook van overtuigd dat de christelijke boodschap de waarheid was, Dat kwam ook mede door dominee Ambrosius uit Milaan. Maar hij kon zich niet losmaken van de zonde. Het kwam niet tot een breuk. Juist als het over deze dingen ging. Dronkenschappen, slaapkamers enzovoort. Enzovoort. En hij liep daar te worstelen in de tuin. En hij riep tot God en hij zegt, hoe lang nog? Hoe lang nog? En plotseling hoorde hij een kinderstem. Hij wist niet of het een meisje of een jongen was. Maar die stem die zong iets wat hij niet herkende. Tolle lege, tolle lege. Neem en lees, neem en lees. En dat woord dat deed zoveel kracht dat hij zich omkeerde en terugliep naar zijn vriend die ook in die tuin zat, Alypius. En daar lag een boek, de Bijbel. En hij sloeg het boek open. Romeinen 13, vers 13 en 14. Laat ons eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in nijd en twistigheid, in twist, nijdigheid en twist. En op hetzelfde moment brak er iets in zijn hart. Het woord deed kracht. De gebeden van moeder Monica waren verhoord. Augustinus werd ingewonnen voor de Here en zijn dienst. 32 jaar in de zonde geleefd. En het is een van de grootste kerkvaders geworden, die tot vandaag de dag toe voor de Here in zijn dienst gebruikt is. Romeinen 13. Vers 13 en 14. En nu gaat het er mij niet om wat die woorden Augustinus hebben gedaan, maar nou liggen vanmorgen diezelfde woorden open. Diezelfde woorden komen tot u en tot jou. Ga je nou nog door? Augustinus kon niet meer door. Dat woord, dat deed zoveel kracht. En hoe is het met jou? Hoe is het met u? Een oproep die aan de werken der duisternis ontdekt. We gaan naar onze tweede gedachte. Een oproep die op het kleed van Christus wijst. Ach, al dat wettische gedoe, zegt misschien iemand. Ho, wettische gedoe. De apostel Paulus heeft het hier niet over wetticisme. Ik weet ook wel dat er mensen zijn die daar hun leven in zoeken. En ik durf ook te zeggen dat dat het niet is. En dat degelijke mensen die hun leven zoeken in wetticisme net zo goed verloren gaan als mensen die leven in de zonde. Hoewel we van de rijke jongeling wel lezen dat Christus hem beminde, omdat hij zich hield aan de geboden des Heren. Dus het is niet om het even. Het is niet om het even. Maar kijk, de apostel Paulus die wijst hier op de navolging van Christus. Het gaat hem om de liefde en het gaat hem om Christus en het gaat om de navolging van Christus. Ja, meer, hij zegt, doet aan de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, wij moeten met hem bekleed zijn. Wij moeten in hem gevonden worden. En de doop, jongens en meisjes, die jullie gekregen hebben, is daarvan een zichtbaar teken. De apostel Paulus zegt in Galaten 3, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En dan heeft hij het natuurlijk over de betekende zaak van de doop. De betekende zaak van de doop is het aandoen van de nieuwe mens. Is het aandoen van Christus. Is het sterven met Christus en het leven met Christus. Dus dit is het teken wat wij aan ons voorhoofd dragen. Zo hoort het te gaan in ons leven. Niet de wereld dienen, maar met Christus verenigd, hem aandoen. En dan gebruikt de apostel militaire termen in dat verband. Hij heeft het over de wapenrusting des lichts in dit verband. Opvallend dat hij voor Gods kinderen vaak van die militaire termen gebruikt. Ja, dat komt omdat Gods kinderen in dit leven te strijden hebben tegen de zonde. Is niet zo makkelijk. Ook zij hebben een voortdurende strijd te voeren. Maar een goed soldaat, die doet de wapenrusting aan. Een goed soldaat, ja, die doet geen dingen die hem in gevaar brengen. Of die zijn omgeving in gevaar brengen. En dat geldt ook de soldaat, als ik het zo mag zeggen, van de Heer Jezus Christus. Ben je nou een soldaat van de Heer Jezus Christus of ben je een soldaat van de duivel? Het is van tweeën één. En dat is te zien aan je werken. Of de werken der duisternis, of de werken van het licht. Dat laat zien wie wij aangedaan hebben. Van nature zijn we in de duivel. Wij volgen hem na, wij doen zijn werken. En de oproep van morgen is om daarmee te breken. Doet aan de Heer Jezus Christus, zegt hij. Drie namen worden genoemd. Om te zien, zegt een van de verklarers, in welke hoedanigheid wij hem aan moeten doen. Heere Jezus Christus, Heere eigenaar. Wij zijn niet van onszelf als het goed is. Jezus, hij is onze zaligmaker als het goed is. Christus, hij is onze profeet, priester en koning als het goed is. En als je dat beleidt, als je aan het avondmaal gaat, als je zegt dat je een kind van God bent, dan zullen wij hem toch ook in de praktijk van ons leven moeten aanhangen. En als je het niet doet, dan is dat ook een ontzaglijke werkelijkheid. Laat ons eerlijk wandelen. Doet aan de Heer Jezus Christus. Degene die hem toebehoren, die moeten met hem gemeenschap hebben. De kanttekening die wijst op de gerechtigheid van Christus. Wij moeten bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Kijk, dat is altijd bij Paulus zo. De heiligmaking, die komt bij Paulus altijd op uit de rechtvaardigmaking. Dus daarom zegt hij, doet eerst aan de Heer Jezus Christus. En dan heeft hij het straks pas over dat wij niet het vlees mogen verzorgen tot de kwade begeerlijkheden. De gerechtigheid van Christus gaat voorop. Want met al onze goede werken valt niks te verdienen. Paulus heeft het hier niet over een wetticisme, maar hij heeft het hier over het nieuwe leven. Waarin de wet van God inderdaad bepalend is. Doet aan de Heere Jezus Christus. Gemeente, van nature staan we naakt voor God. Dat is wat. Waarom heb je daar nou geen last van? Ja, omdat we net als Adam en Eva proberen onszelf weg te schuilen onder zelfgemaakte gerechtigheid, vijgenboombladeren, schorten, alsof dat onze naaktheid voor de Heere kan bedekken, onze kerkgang, ons bijbellezen, als we het nog doen, enzovoort, enzovoort. Dan voelen we ons al een heel stuk beter als de wereldse mens die al die zonde doet. Een gemeente, voor God stelt die eigen gerechtigheid niks voor. De Heere trekt straks dat kleed van eigen gerechtigheid weg. En dan sta je naakt voor God. En weet u wat ik nou hoop en u toewens? Dat dat in het leven mag gebeuren. Zoals dat bij Adam en Eva in hun leven mocht gebeuren. Hun beide ogen werden geopend, ze werden gewaar dat ze naakt waren, ze maakten zich schorten en ze vluchtten weg. En toen heeft God ervoor gezorgd, jongens en meisjes, dat ze niet meer weg konden vluchten. Hij heeft ze tevoorschijn geroepen. En hij heeft die eigen gemaakte klederen afgepakt. Moest uit. En toen kwamen ze naakt voor God te staan. Kijk, dat gebeurt nu. Dat kleed dat met Christus kleden, dan moet eerst het andere kleed uit. Alleen naakte zondaren kunnen met Christus bekleed worden. En geen vrome, eigen gerechtigde zondaren. Alleen goddelozen in de beleving zullen met Christus gekleed worden. De Heer heeft Adam en Eva voor zijn rechterstoel gedaagd. Hij heeft Adam en Eva vragen gesteld. Hij heeft Adam en Eva hun zonde laten belijden. En Adam en Eva die konden zichzelf niet bedekken. En toen heeft God hen bedekt. Hij heeft dieren genomen en geslacht. En van die dierenhuiden voor hen kleden gemaakt. Het wees op het bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen dat bedekt ons voor God. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Gaat daar je hart naar uit? Heeft Hij al waarde voor ons gekregen? Beseffen wij onze naaktheid? Schamen wij? Ach, wanneer kom je nog eens iemand tegen die zich schaamt? Ook kerkmensen zijn de schaamte voorbij. Maar dit durf ik te zeggen, als de Heer je gaat ontdekken aan je verlorenheid, dan ga je schamen voor God. En je gaat je schamen voor de mensen. En dan kom je erachter dat je een kleed nodig hebt wat voor God kan bestaan. Doet aan. En dan hoop ik dat er mensen zitten vanmorgen en die zeggen, ja dominee, maar hoe dan? Hoe dan doet aan, Paulus? Ik kan daar niet bij komen. Nee, deze kleden moeten ons ook worden aangedaan. Dat zegt de profeet Jesaja. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij mij aangedaan. Klederen moeten passend zijn. Je kunt niet het kleed van een ander zomaar aantrekken. En dat leert de Heere zijn kinderen in de weg van de geloofsoefening. Paulus spreekt hier tot Gods kinderen, hoewel er ook een boodschap voor onbekeerden hier ligt. Paulus spreekt tot Gods kinderen en hij roept die kinderen Gods op tot geloofsoefening. U moet het boekje van Comrie eens pakken. Ik hoop dat dat thuis in de boekenkast staat, het ABC des geloofs. En dan is het eerste woordje waar Comrie over gaat schrijven, als het gaat over het geloof, over het aandoen. En dan wordt deze tekst ook aangehaald. Doet aan de Heere Jezus Christus. Mensen, dat is waar je mee bezig moet zijn. Niet met de werken der duisternis, want dan blijf je in de nacht. Maar hoe krijg ik deel aan de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? En Comrie schrijft zo mooi hoe dat kleed is tot bedekking. Hoe dat kleed is tot sieraad. Hoe dat kleed is tot bescherming. Dat kleed is de wapenrusting van het licht. Dat alleen kan ons staande houden in deze ondergaande wereld. Doet aan de Heere Jezus Christus. Dus kort gezegd, een leven zonder Christus, dat is een verloren leven. Een wettisch leven zonder Christus is een verloren leven. U leeft in de nacht. En als het dag geworden is, kun je toch zo niet leven. Dan is het geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Doet aan de Heere Jezus Christus. We gaan onze derde gedachte, een oproep die tegen het kwade, tegen de kwade begeerlijkheden waarschuwt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 19, vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En het zevende, weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, vers 6 en 7. Onze derde gedachte, een oproep die tegen de kwade begeerlijkheid, waarschuwt. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dus vanuit die gerechtigheid van Christus, als het goed is, volgt de strijd op de zonde. En Gods kinderen dragen die oude mens nog met zich mee. En dat is een dagelijkse strijd. Gods kinderen zijn niet beter, jongens en meisjes. Voelen zich ook niet beter. Godsdienstige mensen die voelen zich beter. Dank u dat ik niet ben als die en als die, zegt die fariseer. Nee, dat is bij Gods kinderen niet zo. Die begrijpen een zondaar heel erg goed. Omdat alles wat die zondaar doet, dat zit ook in hun eigen hart. Alleen zij leren er tegen strijden. En in die strijd, daar geeft de apostel ook een hele wijze raadgeving. Hij zegt, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat doet hij niet alleen hier, de apostel Paulus, maar hij doet dat ook in zijn brief aan de Colossenzen en aan de Galaten. Dan heeft hij het ook over de begeerte van het vlees. En we moeten de werkingen van het lichaam doden, zegt hij ergens anders. En hier noemt hij het verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Wat is dat, het vlees? Vlees kan in de Bijbel meerdere betekenissen hebben. Het kan betekenen ons vlees, ons lichaam. Het kan ook betekenen ons zondige vlees. Dat is de oude mens. En ik denk dat we hier het een van het ander niet moeten scheiden. Want de kanttekening die kiest zelfs voor het lichaam. Zegt, verzorgt het vlees, verzorgt je lichaam niet tot kwade begeerlijkheden. En als je dat doet, dan voed je de zondige natuur. Dan voed je dat geestelijke oude vlees, zou je kunnen zeggen. Dus die oude natuur, kijk, je mag wel je lichaam verzorgen. Je moet natuurlijk deze tekst niet zo uitleggen dat je niet goed voor je lichaam mag zorgen. Je mag voor je lichaam zorgen. Wat zeg ik? Je moet voor je lichaam zorgen. Daar moet je goed voor proberen te zorgen. Maar wat de apostel hier zegt, dat is, je mag je lichaam niet zo verzorgen dat je de kwade begeerlijkheden daarmee voedt. Hij zegt, blijf dat niet doen. Stop daarmee, zou je kunnen zeggen. Zoveel kracht heeft het. Verzorgt het vlees niet, verzorgt het niet langer. Blijft het niet zo verzorgen. Dat wij onze boze lusten, dat wij onze zondige begeerte daarmee oproepen. Of proberen tevreden te stellen. Het is heel opmerkelijk dat de kanttekening dan heel concreet wordt. En dat de kanttekening dan wijst op een eerlijk kleed. Kleding. Eerlijke kleding. Dat was ook alweer eerlijk. Fatsoenlijk. Waar je mee voor de dag kunt komen. Die niet ingaat tegen het woord van God. Kleding, onze kleding is bedoeld om ons lichaam te bedekken. Ons kleding is niet bedoeld om anderen te verleiden. Daar is de mode wel op gericht heel vaak. Maar daar is de kleding niet voor bedoeld. De kleding is bedoeld om ons lichaam te bedekken. De kleding is bedoeld om ons voor de zonde te bewaren. En als wij kleding aantrekken, een minirok, of nou, vul het zelf maar in, jullie weten het beter dan ik, jonge mensen. Als dat bedoeld is, of als dat de uitwerking heeft, dat je bij andere verkeerde begeerte naar boven haalt, dan verzorg je dus het vlees tot kwade begeerlijkheden. En Paulus zegt, dat moet je niet doen. Doe dat niet. Bewaar je fatsoen. Schaam je daarvoor om zulke dingen te doen. Je mag de oude mens niet voeden. Je mag de zonde niet voeden. Je mag een ander niet tot zonde verleiden. Kwade begeerlijkheden, en er zijn er natuurlijk heel veel. Verzorgt het vlees niet tot kwade begeerlijkheden? Verslavingen. Dronkenschappen, worden het al. Overmatig alcoholgebruik. Drugsgebruik. Middelengebruik. Dat is je vlees verzorgen tot kwade begeerlijkheid. Daar heb je je lichaam niet voor. En straks komt Jezus. En dan vindt hij je. Half stoned. Verwoest door de zonde. Heb je je lichaam niet voor gekregen. Stop daarmee. Laat ons eerlijk, laat ons fatsoenlijk wandelen. Valt natuurlijk heel veel te zeggen. Opmaken. Blanketten noemt de Bijbel dat, dat de Izebel. Je weet wel, die uit het raam gevallen is, dood ter aarde neergestort met haar opgemaakte gezicht. Wat is opmaken anders dan de kwade begeerlijkheden voeden? Ik kan het niet anders zien. Stop daarmee, zegt de apostel. Hij zegt, verzorg het vlees niet, daar heb je het vlees niet voor, daar heb je het lichaam niet voor gekregen. Strelende muziek, daarmee kun je het vlees verzorgen. Het vlees, het boze vlees, dat komt aan zijn trekken. En dat kan goddeloze muziek zijn, wereldse muziek. Het kan ook godsdienstige muziek zijn. Die toch bezig is om je vlees te strelen. En die niet wijst op de ernst van de zonde. En de noodzaak om wederom geboren te worden. Verzorgt het vlees niet tot kwade begeerlijkheden. Het voeden van je eigen trotsheid. Bezig zijn om wat te zijn of te worden in de ogen van een ander. Door sportbeoefening. Door te scoren, door misschien ook wel door hele godsdienstige dingen te doen, zou ook nog kunnen. Voed het vlees niet, verzorgt het vlees niet tot kwade begeerlijkheden. Gierigheid. Geld, de begeerte naar geld is zo'n kwade begeerlijkheid. Vormen van vermaak. Allerlei vormen van vermaak. Boezemzonde. Ach ja, waar moet ik beginnen, waar moet ik eindigen? Misschien dat de ouders dat ook eens wat uit moeten werken na de preek, in het gesprek met de jonge mensen. En de jonge mensen in het gesprek met hun ouders. Want misschien doen je ouders ook wel dingen die door de beugel kunnen. Wij kunnen onze kinderen ook in de weg staan. Verzorgt het vlees niet tot kwade begeerlijkheden. Want de begeerlijkheid, zegt Jacobus, ontvangen hebbende baart de zonde. En de zonde voleindigt zijnde baart de dood. Dat is het, dat lichaam gaat straks dood. Ik zeg het heel cru misschien, maar het kan heel mooi opgemaakt zijn. Als het vlees verzorgd is alleen om de zonde te strelen, dan gaat dat lichaam uiteindelijk naar de plaats van Gods toren. Het is uit liefde dat de apostel dit zegt. Verzorgt het vlees niet tot kwade begeerlijkheden. De wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheden, maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Waar heb ik mijn lichaam voor gekregen? Waar heb ik mijn tijd voor gekregen? Een hele andere bestemming als het goed is. Jonge mensen, je houdt niet van lezen misschien. Zou je één uitzondering voor mij willen maken? De Confessiones van Augustinus. De belijdenissen, het is in het Nederlands, de belijdenissen van Augustinus. Waarin hij zelf beschrijft, wat ik nou vanmorgen hier preek, hoe de Heere dat in zijn leven heeft gedaan. Een student. die zo verleid werd door de zuigkracht van de wereld, maar wat Gods woord in zijn hart mocht doen. En jongelui, die God die leeft nog. En daarom is het zo'n zegen dat je bij het woord opgevoed bent, dat je onder het woord nog mag verkeren. Zoek de Heere en leef. Verzorgt het vlees niet tot kwade begeerlijkheden. Een kwade plant die je goed verzorgt, die gaat niet dood. Een giftige plant moet dood, want dat is heel gevaarlijk. En dat is zo met onze oude natuur. Die oude natuur die moet niet verzorgd, die moet je niet dagelijks voedsel geven. Maar die oude natuur die moet gekruisigd worden. En alles wat ervoor zorgt om die oude natuur te verzorgen, alles wat er aan meedoet om die zonde voeding te geven, moet je stoppen. Het gaat om de eeuwigheid. En ja, als ik over de mobiel praat, dan gaan natuurlijk de hoofden gelijk naar beneden, maar ja, dat is de hoofdaanjager, denk ik, van de kwade begeerlijkheden. Want bijvoorbeeld de reclame is er niet op gericht om ons van die kwade begeerlijkheid te verlossen. Maar dat is nou juist waar de meeste reclame zich op richt. Om dat los te maken in je en dat te voeden. En als je dat blijft voeden, dan kom je straks in de duisternis. In de eeuwige duisternis, waar geen straaltje licht meer zal zijn. Dat is de werkelijkheid van Gods woord. En daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En ik zeg het niet alleen tegen jonge mensen. Misschien dat er nog wel meer ouderen verslaafd zijn dan jongeren. Pornoverslaving schijnt ook onder ouderen voor te komen. Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Breek met de zonde. Stop ermee. Bewaar fatsoen. Laat ons eerlijk wandelen. En volk des Heren, blijft een strijd. Altijd die tegenstelling tussen die oude mens en Christus. Het was altijd strijd. Zoals Rebecca zei, wie ben ik toch al dus? Wij gaan het nooit redden. Wij kunnen de wet niet volbrengen. Maar in de gemeenschap met Christus alleen is vrede. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven de tienduizenden. Blank vanwege zijn heiligheid. Rood vanwege zijn gerechtigheid. Alleen in hem is behoudenis. Doet aan. Zoek gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.